Deze morgen wil ik met jullie spreken over wat verwacht u voor 2016? Wat verwachten we nou eigenlijk voor het komende jaar? Wat verwachten we van de Heere? Deze week las ik een quote en iemand die schreef dit. Om grote teleurstelling te voorkomen, verwacht ik dat alles misgaat. Zo kan je ermee omgaan. Maar heel veel mensen zijn zo teleurgesteld dat ze niks meer verwachten. Het goed omgaan met teleurstelling is heel belangrijk om dingen te verwachten. Zoveel pijn die je hebt meegemaakt, als God daar niet bij kan komen, ga je niks meer verwachten. Dan ga je gewoon verwachten dat toch alles beroerd blijft en ellendig blijft. En als je naar de wereld kijkt, is er niet zoveel hoop. Maar wij hebben de Heer Jezus. En wij mogen kijken op Hem. Dus deze morgen wil ik een bekende tekst met jullie lezen in Jesaja 40. Jesaja 40, vers 27 tot 31. Als u een Bijbel bij u heeft, Jesaja 40, vers 27 tot en met 31. Waarom zeg je Jacob en spreek je, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet je het niet? Heb je het nooit gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde van de aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerderd hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putt een nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Even een paar puntjes uit deze tekst, wat de Heilige Geest naar voren schuift. Het eerste is dat er een bepaalde nood is in het volk van God, die denkt van, hey, God ziet me niet. God hoort me niet. En maken we het allemaal wel niet eens mee. Dat je denkt, de hemel lijkt van koper. Waar is die God die de beloftes heeft gegeven en het werkt niet in mijn leven? Ziet God me nog wel zitten? De Bijbel zie je dat de Bijbel altijd heel eerlijk ermee omgaat. God overroelt dat niet. Die zegt niet, dat mag niet bestaan. Nee, hij stelt een retorische vraag. Hij wil daarin komen. Hij wil niet dat je die pijn wegdrukt, de teleurstelling. Maar hij wil daarin komen met zijn aanwezigheid. Dat is zijn insteek. Daarvoor zegt hij ook, ja, jongelingen worden moe en mat. Zelfs die jonge mensen, jullie worden ze nu en dan moe en mat. Ik ken veel jonge mensen, die zitten al in een burnt-out. Gewoon een constatering door het leven in deze stressvolle maatschappij is een moeheid en matheid. Dus God zegt niet, joh, doe maar net alsof het niet bestaat. Alles is goed, halleluja. Schreeuw maar een Bijbeltekst. Maar God wil dat je dat erkent, dat je dat omarmt. En dan zie je dat de Heilige Geest het volgende doet. Hij ontkent die dingen niet, maar hij wil je wel leren vanuit je teleurstelling te gaan kijken naar de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En dan heeft de Heilige Geest ook een bepaalde volgorde. Niet eerst kijken naar wat God doet, maar eerst kijken naar wie Hij is. Want zolang jij kijkt naar wat Hij doet, zal je zien dat zijn verstand is niet te doorgronden. Kom je in verwarring. Daarvoor moet je eerst leren kijken naar zijn karakter en hoe Hij is. En dan ga je ook wat meer begrijpen waarom Hij soms dingen wel en niet doet. Zijn handelen. Dus de Heilige Geest geeft hier een bepaalde volgorde aan, wat je elke keer terug ziet in de Bijbel. Eerst kijken naar Hem, leer Hem kennen. En dan pas zal je iets begrijpen van zijn handelen. En dan zegt nog Paulus, ondoorgrondelijk zijn zijn wegen. Want zijn verstand is gewoon niet te doorgronden. Jouw koppetje is echt te klein om God te bevatten, hoor. We gebruiken trouwens maar 10% van onze hersenen, zeggen ze. Dus dat is ook nog niet zoveel. Jij meer natuurlijk. Dank je, Richard. Ja, 20% voor jou dan. En dan zegt de Bijbel wie de Heere verwachten. Wat verwachten we? Verwachten we dingen van God of verwachten we Hem? Nou, over die dingen wil ik eens over nadenken met elkaar. Want wat is nou onze verwachting? Ik denk dat om echt een gezuiverde verwachting te hebben, om echt goede dingen te verwachten, moet je afrekenen met een bepaalde teleurstelling. We gaan best door een moeilijke periode heen in de gemeente. En het zou een grote fout zijn als je geen ruimte geeft aan teleurstelling, pijn en boosheid. Daar moet ruimte aan gegeven worden. Daar moet aandacht voor zijn. Het mag niet mogelijk zijn dat we zeggen, jongens, nou, we vergeven alles. Natuurlijk, vergeven is één ding. Maar herstel van vertrouwen, herstel van pijn en teleurstelling moet ruimte aangegeven worden. Dat is heel belangrijk, want je moet goed leren omgaan met je teleurstelling. En teleurstelling maken we allemaal mee. Dus in alle terreinen van het leven zal je merken dat je tegen teleurstelling aanloopt. En God wil soms dat je dodelijk teleurgesteld bent. Wil God dat? Ja. God wil dat je dodelijk teleurgesteld wordt in jezelf. Dat je niks van jezelf moet verwachten. En dat je ook niet zo'n geweldige verwachting hebt van de regering en de recessie die voorbij is. En ja, dan kan je beter maar niks verwachten. Want mensenhulp is ijdel, hè? Begrijp dat goed. God wil dat we onze verwachting gaan focussen en op de juiste dingen gaan zetten. Want anders zou je zien dat teleurstelling kan je verwachting kapot maken. Ja, ik wil geen teleurstelling meer, dus ik verwacht maar niks. Ik verwacht dat alles ellendig wordt. Ja, maar God wil dat je hem verwacht. Dat je dingen van hem verwacht. En we zijn allemaal kooi teleurgesteld. Ik zie het zo leuk met jonge echtpaartjes. Dan zie je mensen helemaal verliefd in de roze wolk. En dan gaan ze trouwen. Ze hebben echt de meest perfecte vrouw getrouwd. Gaan ze trouwen. De meest perfecte man gaan ze trouwen. En wat blijkt nou? In de eerste huwelijksnacht snurkt de man en de vrouw heeft een ochtendhumeur. Dat is pijnlijk. Pijnlijk, hè? En de volgende dag ontdek je dat je vrouw macaroni niet zo goed kan koken als je eigen moeder. Oh, wat een teleurstelling. En dan ziet de vrouw ineens dat de man de sokken en de onderbroeken laat slingeren. Oh. En dat je je tandenborstel niet goed uitklopt, zegt Ineke altijd. Hebben jullie natuurlijk nooit last van hier, dat begrijp ik. Maar soms moet je helemaal van je roze wolk afkomen. En soms hebben we zo'n verwachting in een perfecte kerk en alles, dat God laat even ons van de roze wolk afstorten. Heerlijk. Maar stort nou in zijn armen. Dan worden dingen gezond. Want teleurstelling is er. Mensen hebben ook vaak veel teleurstelling door het pijn van het verleden. En waarom komt dat? Omdat is er aandacht besteed aan die pijn? Is er aandacht besteed aan verwerking? In de Bijbel zie je dat ze gewoon een tijd van rouwen hadden. En dat daar ruimte voor was. Er staat niet voor niks klaagliederen in de Bijbel. Maar soms mag je klagen, niet mopperen. Maar wel eerlijk uiting geven aan de pijn van je hart. Want God wil dat we ons gekwetste hart durven te openen voor hem. Om woorden te geven aan onze pijn. En uiteindelijk om een diepe vertrouwen te vinden in God. God kan ook teleurstelling gebruiken omdat je veel dieper geworteld wordt in wie hij is. Daarom laat God het soms toe. Maar je moet er goed mee leren omgaan. Er zijn twee dingen hoe je het niet moet doen. Er zijn mensen die zijn teleurgesteld en die drukken het weg met halleluja's en alles goed en bijbelteksten en met dingen lekker wegdrukken, want het mag toch niet bestaan. Ik hoorde vandaag net ook iemand die zei van ja, die zei ook van ik heb altijd gedacht dat teleurstelling niet mocht bestaan in een goed christen. Is een grote dwaling. Want als je die teleurstelling geen ruimte geeft, je gaat er niet goed mee om. Weet je wat het gaat doen? Als jouw ziel gekwetst is, gaat je lichaam spreken. Je kan zelfs lichamelijk ziek worden. En daarom wil God ook dat je het uit. In de Bijbel zie je dat ook de mannen en vrouwen van God durfden te uiten. Mag bestaan. He? Hij is gekomen voor gebrokenen. Laten we lekker gebroken zijn. In gebrokenheid en nederigheid komt God. En God wil dat het de ruimte krijgt. Een ander punt is dat je helemaal toegeeft. Ik ben zo teleurgesteld in de zielig doen en een slachtoffer. Oh, ik ben zo gekwetst. En je gaat met iedereen praten. Dan word je boos en bitter. Dan ga je niet goed om met je boosheid. Maar bitterheid maakt je ziel ook ziek. Dan verwacht je ook niks meer. Maar er is ook een goede wijze mee om te gaan. Dat is gewoon dat je het bij God mag brengen. Met elkaar mag bidden. En mag zeggen, Heer, wilt u daar alsjeblieft inkomen? Dacht je dat voor ons makkelijk is? Zo vaak dat ik denk van even helemaal balen. En dan pak ik maar mijn gitaartje en ga ik God prijzen. Weet je, het is zo belangrijk om daar ruimte aan te geven en even je tranen te laten zien. Ik vond het zo mooi van Nicolette. Net had je een paar traantjes, maar vanochtend ook stond ze een beetje te janken op het podium. Nee, maar vond ik zo mooi. Kijk, omdat ik weet dat het even moeilijk is. Kerst kan soms zo'n shit-tijd zijn. Mag ik het even zeggen? Natuurlijk allemaal glitter en geweldig. Natuurlijk is het fijn dat Jezus is gekomen. Maar soms is er ook heel veel pijn met kerst. En heel veel eenzaamheid. En ze voelden zich ook erg eenzaam ergens, want je hebt eigenlijk niks van jezelf. Maar ik was zo blij, vanochtend zag ik haar staan, door de tranen heen ging ze God prijzen. Kijk, geef maar uiting eraan. God doet je tranen in zijn kruik. Hij wil in de pijn van je leven komen. En dat moet je niet verbergen. Dan mag je gewoon zeggen, het was eigenlijk een shit-tijd, een rot-tijd. Maar ik wil u verwachten, Heer. Bedoel, wij zijn niet getrouwd. We hebben sorry. Nee, dat is... Kan dat geknipt worden? Want... Sorry. Nee, maar... Ik bedoel, mag ik even uitleggen voor de camera dat Jacobus staat dat niemand in zijn spreken volmaakt is. Dus nou, zo is het. Goed. Nee, maar ik ben dus wel getrouwd. Maar ik bedoel, ik heb geen kinderen. Wel geestelijke kinderen. Maar dat is met kerst ook. Dan zie je allemaal families en kinderen komen en kleinkinderen. En je wordt ouder en op een gegeven moment merk je ook, hé, dat is toch wel een stukje pijn en leegte. Margreet en Jeanette zijn ook niet getrouwd. En dan die dagen is het toch altijd een beetje dat opgeklopt en alle familie. Dat is natuurlijk fijn voor iedereen. Maar zelf is het toch een beetje, nou moet je even verwerken. Maar dan ben ik wel heel blij dat hij gekomen is. Ik ben wel blij voor kerst dat Jezus er is. En dan vind je daar weer wat diepere troost in. Maar het is belangrijk dat je daar heel wel eerlijk mee omgaat. En niet het overschreeuwt met een soort halleluja. Mag het zwakke bestaan? Mag het gebrokene bestaan? En soms kunnen we zo doorschieten in, we grijpen, alles is volbracht. Door zijn striemen ben ik genezen, we grijpen de genezing, grijp de genezing. Maar soms kan het mensen ontzettend ontmoedigen. Deze week was ik bij Sjaak en Mirjam Bolderman. Sjaak heeft 14 maanden geleden heeft hij dat erge ongeluk gehad van een stelling gevallen en zijn nek gebroken. En Sjaak en Mirjam waren pas 5 jaar getrouwd. Zij komt uit de prostitutie, hij komt uit het drugsverleden. Ze hadden eindelijk wat rust in hun leven. En dan breekt die jongen zijn nek. En dan ga je het ziekenhuis in. En in het begin natuurlijk, je krijgt profetieën. Mensen zien je lopen, woorden. Allemaal bemoedigend. Dan pakt hij dan op, ik ga genezen. Na mijn operatie kan ik weer lopen. Maar op een gegeven moment zit je in een situatie dat je helemaal verlamd bent. En wat doe je dan? En dan kan het wel eens helemaal verkeerd uitwerken dat mensen bij je blijven komen en zeggen, ik zie dat je loopt en ik geef een profetie, God zal je genezen. En deze week merkte ik in hun, ze zijn zo teleurgesteld, ook in de kerk. Omdat als ze dan komen in his presence avonden, dan moest hij maar weer naar voren en er moet weer gebeden worden en er moet weer bestreden worden en er moet weer dinges worden, want je zal lopen. Terwijl hij in een proces zat net van het moeten aanvaarden. Mijn God, hij moet het aanvaarden. Want als hij het niet aanvaardt, dan kan hij ook niet in therapie, dan kan hij niet zo'n rolstoel gaan bewegen. Dat is een hele lange therapie. Die jongen heeft 10 maanden in het ziekenhuis gelegen. Hij moest een heel nieuw huis hebben, weet je wel, maar allemaal aanpassingen. 'S Ochtends is 2,5 uur, moet hij gewassen worden. Hij kan niet meer normaal naar het toilet, dan moet hij bij geholpen worden. Nooit meer een man voor je vrouw kunnen zijn. Je huwelijk, wat eigenlijk een zwart gat is, waar zij ook mee worstelt, weet je wel. Je hebt nooit meer een man, je kan nooit meer gewoon leven. En als er dan woorden komen, mensen, ja, tuurlijk, ik geloof voor je, ik zie je lopen, dat is natuurlijk leuk, maar als jij het geloof hebt, genees hem dan. Begrijp je een beetje? Soms word ik daar zo pijn van. Want ik denk, wat die jongen nodig heeft, is laten we omarmen, hij is zo... Ergens zie je dat hij zo mooi met zijn geloof omgaat. Hij wilde hier niks kwaads toedichten. Maar soms kunnen we samenkomsten hebben die zo... Hij zei op een gegeven moment, het lijkt wel of we altijd de Heer uit de hemel moeten trekken. Maar waarvoor moeten we de Heer uit de hemel trekken? Hij is hier. En hij wil troost brengen en barmhartigheid brengen. En die jongen heeft troost nodig. Weet je, dan kan je zeggen, ja, we hebben natuurlijk een geweldig kerstfeest gehad. Daar ben ik blij mee. Maar Sjaak en Mirjam zijn naar een jongen gegaan op eerste kerstdag... Karim, dat is een moslimjongen uit Algerije die in het ziekenhuis lag. Je kent hem wel, hè, Harry. Die jongen die ging studeren in Amsterdam, in Rotterdam. Vanuit Algerije. En die jongen is door een van de dronken automobilist aangereden. Heeft ook een dwarslesie, helemaal verlamd. Die kan nog minder dan Sjaak. En dan ligt hij daar in zo'n rolstoel. Maar hij heeft nooit zijn familie durven vertellen dat hij verlamd was. Want dan in die wereld word je vaak uitgespuwd. En er is geen plek meer in het ziekenhuis. En dan ligt hij in een bejaardenhuis in Capelle aan de IJssel. Helemaal alleen. Weet je wel, maar wie heeft oog voor hun Sjaak? Met een rolstoel en met zijn vrouw. En dan nog al dat gedoe wat je hebt en in zijn rolstoel daarheen gaan. Hij gaat als elke week Karim bezoeken om te bemoedigen. Een moslimjongen. Hij had op zijn site gezet: I love Jesus because I'm a Muslim. Ik heb nou contact met hem omdat hij goed Frans spreekt. Maar wat is nou kerst? Kijk, het is goed om feest te vieren. Maar hun zijn dan even ontmoedigd en willen dan niet direct in de kerk komen. Maar hebben hun niet het hart van kerst geraakt? Nee. Dus laten we oppassen. En laten we gewoon zorgen dat er ruimte is. Ook van het niet genezen zijn. Kijk, in hem is altijd genezing, want er is in hem geen ziekte. Maar hem verwachten houdt ook in dat genezing mag je altijd verwachten. Maar soms is het na dit leven. Soms is het ten dele. Maar we mogen altijd alles van hem verwachten. En die ruimte van het niet genezen zijn mag er ook zijn. Want we mogen hem verwachten voor genezing en we mogen hem verwachten voor het niet genezen zijn. En het moeten aanvaarden soms van een handicap. En er zijn veel mensen die een handicap hebben. Maar God wil juist in je zwakheid werken. Hij wil juist in je pijn werken. En het geweldige van God is dat je kan nog zo teleurgesteld zijn. En God is nooit teleurgesteld in jou. God is nooit teleurgesteld. Hij is ook nooit boos. En dat komt gewoon omdat God, als hij in jouw leven gaat werken, rekent hij niet met jou. Hij houdt wel van je, maar God werkt met zijn eigen kracht. Hij rekent met zijn eigen kracht. Daarom is God nooit teleurgesteld. Want soms hier, dat zag ik bij Sjaak en Mirjam ook, dat ze zelfs minder voelen omdat ze de genezing niet pakten. En alsof dan haast God boos is. Nee, God is zo bewogen. Hij wil zo dichtbij komen. In al je pijn heeft hij pijn. In al jouw nood heeft hij een nood. God is nooit teleurgesteld. Maar hij wil dat jij leert te verwachten, net als hij, dat het door zijn kracht is. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest. En dat er heerlijke ontspanning mag zijn. En dat God veel meer zoekt een open, afhankelijk hart waar hij diep in kan werken. Weet je, het vreemde is, we kunnen soms niet begrijpen waarom we door moeilijkheden en beproevingen heen gaan. God wil ook niet dat je dat begrijpt. Zijn verstand is niet te doorgronden. God wil wel dat je leert, ondanks alles, wat Nicolette ook deed, gewoon blijf maar God prijzen. Er was een rabbijn die zei eens een keer, de hoogste vorm van aanbidding is geloven dat God goed is, al lijkt het het tegenovergestelde. De hoogste vorm van lofprijs is dat je kan geloven dat God goed is, terwijl alles uit elkaar valt. Toen ik wegging, toen bad Sjaak nog voor ons. Maar het is zo mooi. Ik denk van ja, jongen, je hebt een dieper geloof als ik. Gewoon God durven prijzen voor zijn goedheid, wat eigenlijk een rampscenario is. Dat is een mooie vorm van, een grote vorm van aanbidding. Want hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Maar God wil ook als gemeente, je mag teleurgesteld zijn, je mag boos zijn, je mag pijn hebben. Maar de enige oplossing is niet zelf mee aan de slag gaan, maar hem uitnodigen. Want hij is genezing en hij is weldaad voor je ziel en hij wil in jou komen. Ik wil even naar een gedeelte van Mozes gaan, omdat Mozes ook zo eerlijk met die dingen omgaat. In Exodus 5 vers 22... zien we dat Mozes eigenlijk een beetje door het lint heen is. Ja, het probleem met Mozes was dat sowieso had hij het in eigen kracht proberen te doen. Maar 40 jaar heeft God hem gevormd, zijn karakter gevormd. En uiteindelijk wil God hem sturen naar Egypte en zegt Mozes, ja heer, ik kan echt niet praten. Het is helemaal niks voor mij, zend maar iemand anders. Ik heb helemaal geen zin. En de heer wordt boos op hem. Gewoon omdat God heeft hem voorbereid. Hij wil een volk verlossen. Mozes moet leren door zijn pijn heen te stappen. En dan zegt God, die komt hem tegemoet door de Aaron met hem mee te sturen. Nou, Mozes komt daar dan in Egypte en hij denkt van, nou ja, de Heere God is bij me. Hij heeft beloofd verlossing te geven. En wat er gebeurt? Het gebeurt het tegenovergestelde. Hij denkt, Farao laat ons wel gaan, maar de druk wordt zwaarder. Het wordt hoe langer, hoe ellendiger. En dan zie je dat Mozes in een crisis terechtkomt. Hoe kan het nou? Dat klopt niet. God is toch God? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is Yahweh, de eeuwige ik ben. En ik stap uit in zijn naam en alles wordt beroerder. Heb je ook wel eens dat je voor dingen gaat bidden, dat je eerst denkt van, hey, het wordt nog rotter. heb je natuurlijk nooit last van, maar dan komt geduld en volharding kijken. Hè? Blijf je dan kijken naar dat het niet loopt of blijf je kijken naar God? Het probleem is dat we dan vaak gaan kijken naar onszelf. Hè, we zien onze zwakheden, we zien onze problemen. En Mozes ook die keer terug bij de Heere, vers 22, en dan zegt hij: Heere, waarom hebt u dit volk zo hard behandeld? Zie je dat God ook de schuld krijgt? God had dat volk niet hard behandeld, dat deed Farao. Maar in zijn gevoel was het van, ja, dat klopt niet, Heer. U geeft me een mooie belofte en het klopt helemaal niet in mijn leven. Waarom? Waarom behandelt u dit volk zo hard? Waarom hebt u mij gezonden? Ik had toch gezegd dat ik een niemandalletje ben. Ik kan niet eens praten, Heer, waarom? Want van het ogenblik af dat ik bij Farao gekomen ben om in uw naam te spreken, in uw naam, heeft hij dit volk slecht behandeld. En u hebt uw volk helemaal niet gered. Hoe kan dat nou? U heeft toch beloofd? Weet je dat het gewoon in de Bijbel staat? Huh? Weet je dat het dus gewoon mag, dat je vragen hebt? Weet je dat in het Joodse geloof het heel normaal is om God te bevragen en vragen te hebben? Dat het heel gezond is? Dat het niet je geloof afbreekt, het laat juist je geloof groeien. Als je er goed mee omgaat, want je mag vragen stellen, God stelt jou ook vragen. In Jesaja 40 zie je dat hij 15 vragen stelt, God, weet je het niet? Dus God stelt ons ook retorische vragen om eens een keer na te denken. En dan we gaan vragen stellen, hoe zit dat nou? Weet je wat God dan doet? We kunnen zo vastzitten in onze eigen gepruttel. Er staat zo mooi op een gegeven moment in Exodus 6 vers 12, staat er eigenlijk letterlijk dit. De Heere luisterde niet, maar sprak. God laat ons wel uitpruttelen, maar hij laat zich niet door beïnvloeden. Dat is fijn, hè? Door mijn teleurstelling wordt hij niet teleurgesteld. Door mijn waaroms krijgt hij geen waaroms. Halleluja! Maar je mag wel die waaroms hebben. Maar God is dan heerlijk rustig. Hij is gewoon God. Heerlijk. En wij zijn het niet, ook lekker, puh. Wij zijn geen God. En God wil ook niet dat we God worden. Wij mogen zoon van God zijn en dochter in hem. En hij is God. En daarom zie je God, dat God nooit ongerust is. Hij zegt nooit, oh, nou weet ik niet wat ik nou moet doen. Oh, ja. Is het waar? Denk je dat God een schuldgevoel krijgt van het verhaal van Mozes? Oh, ja, ik heb het volk niet goed behandeld. Oh, Heer, vergeef me. Ik kan hij niet vragen, vergeef mij. Begrijp je wat ik bedoel? En daarom zie je hoe God optreedt, is dit. God spreekt tot Mozes. Zijn woord maakt je vrij. God gaat spreken. God gaat niet spreken over Mozes, hij gaat niet spreken over Farao, hij gaat spreken over wie hij is. Ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. Ik ben God de Almachtige. Met mijn naam Heere was geen eens aan hun geopenbaard, maar aan jou geopenbaard, Heere. Ik heb mijn verbond opgericht. Ik denk aan mijn verbond. Ik zal denken aan mijn verbond. Ik ben de Heere. Ik zal je uitleiden. Ik zal je verlossen. Wat God doet is totaal de focus richt op wie hij is. En wat hij doet. Ook in dit verhaal. Eerst wie hij is. Hij is de eeuwige God. En dan laat God zien vanuit wie ik ben, wil ik handelend optreden. Maar zijn optreden is vaak niet zoals wij willen. Ik wil geen zoveel plagen. Ik wil dat God gelijk mij uitleidt, toch? Ik wil het gelijk. Ik wil een zo'n automaatgod. Ik doe er een muntje in, één gebedje. En dan moet God het doen, toch? Maar zijn handelen is vaak heel erg vervelend voor ons vlees. Want God wil jouw ikkie een kopje kleiner maken. En dan zie je dat er zo'n beproeving is. En dat soms niet God zomaar stuivertje automaat is. En dan ga je leren. Daarom zie je dat Mozes op een gegeven moment zo groeit. Hij gaat God leren kennen en zijn wegen leren kennen. Daarom zegt David ook, Heer, leer mij uw wegen. Want zijn wegen zijn anders dan onze wegen. Zijn gedachten anders dan onze gedachten. En daarom zie je in de Bijbel dat ook de discipelen vaak teleurgesteld waren. De Emmausgangers zijn teleurgesteld. Wat dacht je van Paulus? In 2 Timotheus 4, vers 16 tot 17... vind ik ook zoiets schitterends van deze man van God. Want het staat wel gewoon in de Bijbel. Paulus die had in Azië, had hij heel Azië beëvangeliseerd. Hij wilde eerst naar Azië gaan, maar de Heilige Geest stond hem niet toe. Want het was niet het moment van God. Op een gegeven moment geeft de Heilige Geest hem ruimte. Hij gaat naar Azië toe. En wat zie je? Dat heel Azië hoort het woord van God. En er zijn grote wonderen en tekenen. Dat zelfs zijn zweetdoeken aan mensen worden gebracht en ze worden genezen. Geweldig, hè? Al de gemeenten die destijds in Azië waren, zijn door Paulus gesticht. En moet je eens kijken aan het eind van zijn leven, wat een pijnlijk iets er gebeurt. 2 Timotheus 4, vers 16 en 17. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar iedereen heeft mij in de steek gelaten. Och. Denk je dat er geen pijn is? Jouw geestelijke kinderen, de gemeentes die je hebt gesticht, iedereen heeft mij in de steek gelaten. En dan zie je het hart van een geestelijk man. Het worden hun niet toegerekend. Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. En in dat in de steek laten vond hij weer die enorme trouw van de Heere. De Heere verwachtte, hij heeft mij kracht gegeven. Hij heeft mij terzijde gestaan. Hij zegt in een ander gedeelte, zegt hij ook, ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Want ik ben ervan overtuigd dat de pand wat hij mij heeft toevertrouwd, de dingen die hij mij heeft toevertrouwd, dat hij ze kan bewaren tot de dag van zijn wederkomst. En dan zie je dat door alle beproevingen heen, zie je dat Paulus, hij wordt geworteld in God, in Christus. En we gaan dus zitten in tijden waarin alles geschud kan worden. Hè? We zitten in zeer onzekere tijden. Maar wat God wil doen, hij wil je net zo lang schudden dat je je gaat wortelen in Christus alleen. De cornerstone, in Christ alone. Hij alleen is mijn hoop, de hoop der heerlijkheid. Weet je, en dan kom je door moeilijkheden heen. Dan is er een stukje rust, ook in zoveel vragen die er zijn en die er mogen zijn. Want zijn handelen zal je niet begrijpen. Er is één boek in de Bijbel waar de naam van God niet voorkomt. Kan je zeggen, ken dat nou? Ja, er is één boek in de Bijbel waar de naam van God niet voorkomt. Dat is het boek Esther. Dat eigenlijk een groot wonderverhaal is van een vrouw die durft te gaan staan, haar leven durft te geven voor de behoudenis van het volk. En heel het Joodse volk wordt door één vrouw gered, Esther. Maar de naam van God wordt niet genoemd. Waarom? Waarom lijkt God de grote afwezige? Dat is soms dat, ook in onze ervaring is hij de grote afwezige. Maar weet je dat het vaak is dat je in een situatie kan zitten dat God de afwezige lijkt dat hij juist het diepste werk doet in jouw leven? Ik heb momenten meegemaakt dat ik dacht, de hemel is van koper, waar is God? Waar is hij gebleven? Maar God is dan vaak een heel diep werk aan het doen. Want al lijkt hij afwezig, hij is altijd aanwezig. Hij is er altijd. En dat is zo belangrijk om dat te leren. Hè? Dus niet wegdrukken, niet alleen maar aan toegeven, maar op de juiste wijze hem daarbij betrekken. En dat hij daarin kan wonen, dat hij bij je kan komen. God wil dat we hoop hebben. En hoop is niks anders dan de zekere verwachting van het goede wat God wil geven, waar hij de prijs voor heeft betaald. En dus God wil dat we constant op hem gefocust zijn en wat verwachten we? Kijk niet naar binnen, kijk niet om je heen, kijk naar hem. Verwacht hem. In het Frans is de tekst van Jesaja 40 is vertaald met je toevertrouwen aan hem. En wil op de Heere wachten. Toevertrouwen, en dat lied hebben we zo mooi gezongen, alles geef ik u, maar geef hem ook je rommel, geef hem ook je pijn. Vaak willen we heel mooi weerspelen naar de Heer en hem ook, geef hem mijn lofprijs, maar geef ook met de lofprijs je pijn, je tranen, je moeite. Geef het aan hem, dat is heel erg belangrijk. Want je mag hem verwachten, het is een houding van overgave die verwachting, je toevertrouwen aan met al je sores, al je problemen. En laat het even bestaan. Neem een tijd van rouw. Laat God daarbij komen. Ik wil één tekst nog lezen in Romeinen 8, vers 32. Of eigenlijk nog twee teksten. Maar. Romeinen 8, vers 32. Dat is ook zo'n hele mooie tekst. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allemaal overgegeven heeft, ons met hem, met hem ook niet alle dingen schenken. In het Engels staat er altijd het woordje freely given. In het Nederlands is dat niet zo vertaald. Maar het betekent vrijelijk gegeven. Kijk, wat God ons te geven heeft, heeft God maar één wijze hoe hij het kan geven. Dat is uit genade. Wat God ons wil geven is zo uitermate kostbaar, dat u te arm bent om het te betalen. Altijd. Ook met uw christelijke werken. Het is zo uitermate kostbaar Dat je altijd te arm bent om het te betalen. Voor God is het zo uitermate kostbaar wat hij heeft gegeven, zijn enige zoon en met hem alle dingen, dat God het niet wil verkopen. Begrijp je dat? God is niet in eigen gerechtigheid en denken van als ik maar wat meer doe en meer dat doe, dan kan ik het kopen bij God. Als het gaat om wat hij wil geven in Christus, is het uitgesloten dat je rechten kan laten gelden. Dat je kan komen met je eigen werken of betalen. Het is voor God te kostbaar om het te verkopen. Hij verkoopt het niet. Maar hij heeft je zo lief gehad dat hij het gratis wil geven. En wat hij zoekt is een nederig, ontvankelijk hart. Wat zegt, wow, dat u ons met Christus alle dingen wil schenken. Dank u, Heer. Ik hou van u. Maar alle dingen, die vullen wij ook in. Hè? Ik heb zo vaak gehoord deze tekst. Alle dingen betekent overvloed, voorspoed, altijd genezing, altijd geluk, altijd overwinning. Maar het is toch heerlijk zo we het zelf invullen. Alle dingen is volgens mij alle dingen. Alle dingen betekent ook dat God je de genade heeft verleend om voor hem te lijden. Nou, dat wil ik niet. Betekent ook dat God je volharding en geduld wil leren in beproeving. Ah, dat heb je ook nodig. Dat is ook een van die dingen die God wil geven. Het is de whole package. En hij is goed. Hij is goede tieren. Maar in deze wereld leid je verdrukking, zegt Jezus. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is wat hij geeft. Ik heb de wereld overwonnen. Maar hij zegt niet, ik haal alle verdrukking weg en alle moeilijkheden weg. Dan zet je mensen op een verkeerd spoor. Maar alle dingen zijn alle dingen. Maar met hem geeft hij alle dingen, freely, vrijelijk. En het enige wat je kan doen is zeggen, dank u Jezus. Door je tranen heen hem toch aanbidden. En daarop gericht zijn. En laat God bepalen wat die dingen zijn die je nodig hebt. Er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik niet rond kon komen in Frankrijk. Maar er zijn momenten geweest dat het lijkt dat er geen overvloed was. Maar ik heb zulke wonderen van God gezien hoe hij dan voorzag. Juist als je niks hebt. Maar als je portemonnee vol is, ja, waar heb je voor nodig? En soms als je helemaal niks hebt, zie je God op een bijzondere wijze ineens binnenkomen. God is goed. Hij kroont je jaar met zijn goedheid. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. Psalm 65. Waar zijn voeten gaan, druipt het van overvloed. Maar als jij voor hem uitrent, is die overvloed achter je. Hij wil voorgaan, hij wil discipelen. Hij wil dat je hem volgt en dat je hem leert gehoorzamen. De Bijbel zegt in Psalm 139 dat elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven. Nou, morgen is een nieuwe dag, vandaag is een dag. Maar elke dag van jouw leven staat in zijn boek. Maar ga jij erop schrijven of mag hij erop schrijven? Dat is de vraag. Dat is een eerlijke vraag. Ik wil dit en ik wil dat en ik wil makkelijk en ik wil zo en ik wil dat. Of mag God zeggen, ik wil zijn, ik wil. Door uw wil te doen, word ik werkelijk vrij, hebben we gezongen. Maar ook het komende jaar mag hij op de bladzijde van de dag schrijven. Durf jij elke dag in te stappen met het geloof van dat het een dag is die in zijn boek was en dat het de dag is die de Heer heeft gemaakt, dat hij jou draagt. Ja, dan wandel je in jouw toekomst, in jouw hoopvolle toekomst. Want je geeft hem de ruimte om te gaan werken in je leven. Dat is de Heer verwachten. De Heer verwachten is niet dat jij je papier al vol hebt geschreven en dat je verwacht dat de Heer al je rommel opruimt. Vraag dan de Heilige Geest of hij een stufje wil gebruiken. Dus dan moet de Heilige Geest wat stuffen uit jou. En dat hij weer zijn woorden mag schrijven in jouw hart. En dan zal je ook merken dat alle dingen werken mede ten goede voor degene die hem lief hebben. Alles. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Morgen, elke morgen zijn ze nieuw. Leef niet alleen bij de genade van vandaag, maar morgen is zijn genade nieuw. We afsluiten met een tekst in Efeze 2, vers 6 tot 7... In Efeze 2, vers 6 tot 7 staat dat we door genade zijn behouden. Het is een cadeautje van God. Hij heeft ons mede opgewekt met Christus. Hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Hij heeft ons een plek gegeven in zijn hart. Een plek van autoriteit. En wat wil God in ons leven doen? Dat vind ik zo'n geweldige mooie tekst. Hij wil in de komende eeuwen, de komende tijdperken, dat geldt voor alle jaren van jouw leven. Heilige goede tierenheid zullen mij najagen al de dagen van mijn leven. En dat is het hart van God. Wat wil God in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te bewijzen naar zijn goedheid over ons in Christus Jezus? God wil zijn alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewijzen in jouw leven. Kan ik niet bij. Maar wil God ook niet dat je erbij kan. Dat is amazing grace. Maar geef hem de ruimte. Geef hem de ruimte in overgave. Geef hem de ruimte om goed om te gaan met je pijn, met je nood, met je teleurstelling. Durf je je gekwetste hart te openen voor God en woorden geven aan je pijn om uiteindelijk dieper te vertrouwen in hem. Dat is heel belangrijk. En daarvoor staan klaagliederen in de Bijbel. Dat je soms ook eens even mag zeggen, ik zie het even niet zitten, ik heb het moeilijk, Heer. Maar zeg het tegen hem. God houdt daar zo van als je dat met hem deelt. Dan is hij niet boos en niet teleurgesteld. Maar hij zegt, lieve schat, ik wist het al. Ik ben zo blij dat je het met me deelt. Want wat er nou gebeurt is dat zijn aanwezigheid daarin komt. En dat er een vrede komt die alle verstand te boven gaat. Maar niet als je er overheen leeft. Of als je denkt, ik moet vergeven. Tuurlijk is vergeving goed. Maar laat God daar heel diep in komen. In de teleurstelling van je leven. Dan zou je merken dat je juist daardoor hem beter gaat verwachten. En je verwachting wordt gereinigd. En je verwacht het minder van jezelf en van mensen. Maar je gaat wel het verwachten van hem. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. Zullen we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u door Jezus Christus in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van uw genade wil bewijzen. Wil bewijzen. Wil bewijzen naar uw goedheid over ons in Christus Jezus. Ja, Vader, ook Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. Hij heeft de belofte geloofd. Hij heeft niet getwijfeld aan de belofte van God door ongeloof, maar hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. Want u bent bij machten wat u beloofd heeft ook te volbrengen. Maar Heer, soms zijn we boos omdat het niet gaat zoals wij willen. Soms willen we het gelijk. Maar wilt u ons helpen te wennen aan uw wegen? Wilt u ons helpen ook als kerk eerlijk om te gaan met teleurstelling, met pijn en dat daar ruimte van mag zijn? Dat zoals in uw woord staat, er is een tijd van lachen, er is een tijd van rouwen. Er is een tijd van dansen. Er is een tijd van pijn hebben. Er is een tijd voor alles. We mogen blij zijn met de blije, we mogen ook bedroefd zijn met de bedroefde. Ook voor Sjaak en Mirjam, dat we gewoon naast hen staan, altijd in liefde. Het mag bestaan. Gebrokenheid mag bestaan. U bent de God van genezing, willen we altijd verwachten. Maar zelfs in die niet willen we u prijzen. Weet wel dat door de dood heen alles volmaakt zal zijn. Dat daar zijn geen tranen meer, daar is geen nood meer. Heer, wilt u ieder persoonlijk verankeren in wie u bent. In uw ongelooflijke goedheid en liefde. Maar ik wil vragen ook van u als gemeente, als je zelf ook worstelt met een stukje teleurstelling en pijn, dat je zegt, Heer, ik wil daar woorden aan geven. Ik wil een moment nemen om dat bij u te brengen. Mag je een moment gaan staan, gewoon voor jezelf. Gewoon door te zeggen, ja, eigenlijk zit ik met een stukje boosheid en teleurstelling en het doet pijn in mijn hart. Ik voel me eigenlijk een beetje, geef het aan God, weet je wel. Gewoon door te staan kan je gewoon tegen God zeggen, Heer, ik wil daar woorden aan geven. Ik wil u daarbij betrekken. Ik wil gewoon eerlijk mijn pijn, mijn vragen bij u brengen. Mijn teleurstelling. Genees mijn hart. Maak dat ik niet bitter blijf, boos blijf. Maar laat uw verzoening komen in mijn hart.